Waar gaan we het over hebben? Over de liefde. Nou jongen, daar heeft u vast nog nooit een preek over gehoord. Dat is natuurlijk totaal een verrassend onderwerp. Nou moet ik zeggen, er zit wel een soort twist aan. Want het is niet zomaar liefde thema. Het is verontrustende liefde is het thema. En dat heeft te maken ook met, nou ja, eventueel ook wel de coronatijd. En dat lied wat we zongen, dat was lied 60. Dat is best wel een long time ago. En het begon met het, we bedanken u voor uw liefde. Zo gaat het eerste couplet. Ja, ik was niet, kijk, daar staat hij. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Nou, amen. Ik bedoel, dat is natuurlijk, hij heeft ons lief gehad. Terwijl wij nou niet echt heel, nou daar echt recht op hebben of dat verdienen of wat dan ook. Maar het verontrustende vond ik, en ik ga straks een gedeelte met jullie lezen wat echt nog bekender is. Wat is het gedeelte over liefde in het Nieuwe Testament? Precies, 1 Korinthe 13. Wie kent het niet? Dat ga ik zo lezen. Maar, dat is heel goed. Ja, u doet dit al langer, denk ik. Ja. Maar dat klopt, en het is ook heel bijzonder hoe dat geplaatst is, want dat weten we waarschijnlijk ook wel. 12 gaat over de gaven van de geest. En 13 staat daar, jaag de liefde na en streef naar de gaven van profetie. En dan gaat het op een gegeven moment de hele tijd over tongentaal. Want de gemeente te Korinthe, dat waren nogal charismatische hoogvliegers, die hadden alle gaven hadden zij. Maar ondertussen zei Paulus, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar er gaat vooral heel veel mis. Er zijn dus allemaal misstanden, er gebeuren daar dingen, die gebeuren nog niet eens bij de heidenen. En jullie gaan er prat op dat jullie zo geweldig zijn. En dan wijst hij ze uiteindelijk van, nou, die gaven, dat is belangrijk en die doen ertoe en dat is allemaal. Maar ik wijs jullie nu eerst een hogere weg en dan begint hij met hoofdstuk 13. Weet je wat, we lezen hem gelijk. Ik zit nou toch in het verhaal. En er staat boven de liefde. Hoe verrassend. En dan begint hij te spreken, te schrijven. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. En alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. En wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Ik wil graag een gebed uitspreken. Ja, grote God, u bent liefde. We danken u dat u in uw liefde om heeft gezien naar deze wereld. Dat u uw zoon heeft geschonken. Dank u wel, Heere Jezus, dat als we naar u kijken, als we van u lezen, dat we zien hoe liefde eruit ziet. En dank u dat u uzelf heeft gegeven aan het kruis. Heer, en u roept ons op om een gemeenschap te zijn waarin die liefde proefbaar is. En Heer, daar willen we bij stilstaan. En Vader, we hebben al nou, ontelbaar vaak misschien wel het gedeelte gelezen, van uw liefde gehoord. Hoeveel liedjes gaan er niet over uw liefde? En Heer, daar kunnen we ook niet genoeg van krijgen. We mogen ons daarover verbazen en verwonderen. Heer, maar we bidden ook dat die liefde, dat dat niet iets is waar we in mogen blijven, tenminste. Dat we aan de ene kant erin mogen van genieten en op vertrouwen en ons eigen maken en ons er ook maar over blijven mogen, ja, verwonderen, maar dat het iets is wat we door mogen geven. Heer, en dat is ingewikkelder dan het soms klinkt, of ingewikkelder dan als we erover lezen en over zingen. En ik bid dat we vandaag, dat het dieper door mag dringen in ons hart en in ons denken. Heer, dat deze ochtend bij mag dragen, dat we meer en meer die gemeenschap van broers en zussen worden, waar die liefde proefbaar mag zijn. Daarvoor hebben we u nodig, Heilige Geest. Kom in ons midden, daal in onze harten. Heilige Geest, open onze oren. Leer ons opnieuw te luisteren. Niet met de kennis die we al hebben, maar verfris ons kennen, verfris onze kennis. En laat alles zijn tot eer en glorie van uw naam en tot bekendmaking van uw koninkrijk. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Nou, de coronatijd. Misschien heeft u deze woorden al vaker gehoord, of andere predikanten, of op tv, of noem het maar op. Maar de coronatijd was nou niet onze beste tijd als het gaat om het liefhebben van elkaar. Aan de ene kant heb je gewoon de maatschappij, waar er voorstanders zijn en tegenstanders van vaccinatie, vaccineren. Je kan tegenwoordig voor heel veel dingen voor en tegen zijn. Je bent voor de boeren of je bent tegen de boeren. Je bent voor, noem het maar op, klimaat gebeuren of tegen de informatie. Tegenwoordig zit je in kampen. En ik reed hier naartoe en toen reed ik langs de tuin daar met een omgedraaide vlag, een Nederlandse vlag. Dus die was duidelijk waar die voor was. Was voor de boeren en dan ben je tegen de overheid, want dan, zo werkt dat dan. En ik fiets daar dan langs en dan schud ik een beetje mijn hoofd. Jongens. En dan vind ik daar ook weer iets van. En wat ik merkte is dat hoe we met elkaar omgaan, en vooral toen net in die coronacrisis, en toen was er heel veel heftigheid. De gevaccineerden kwamen tegenover elkaar te staan, wel of niet. En er was er een discussie en dat ging op Facebook. En ik heb dan geen Facebook, ik heb geen social media, maar dat zie ik dan bij mijn vrouw. En dan kijk je ze en dan hoor je eens wat. En dan zag je door gemeenten heen, overal in het land, en ik kom wel op een aantal plekjes. Maar daar werd die strijd, die werd op dezelfde manier gestreden in de kerk als buiten de kerk. Dus dan moet je voorstellen, daar waar de niet-gelovige, de niet-geestvervulde mens die niks met Jezus heeft, op een bepaalde manier daarmee omging, die vond ik ook terug in de kerk. Ik denk, dat is toch wonderbaarlijk dat de plek waar volgelingen van Jezus zijn, daar waar de geest regeert, daar waar de liefde zou moeten heersen, dat daar op precies dezelfde wijze ongeveer werd gesproken als daar buiten. Ik denk, dat is toch raar? Dat is toch helemaal niet hoe het hoort? Dat is toch. En ik weet nog dat ik sprak ergens en daar was iemand, die ken ik al een tijdje. En hey, hoe is het? Een hand. En ik begon gelijk over, wat vind jij nou van het vaccineren? Ja, moet ik daar per se iets van vinden, überhaupt? Je moet van alles iets vinden, hè? Dat is heel belangrijk. Je moet ook je mening geven. En ik zei, nou ja, ik ben er niet zo mee bezig. En dat was ik oprecht ook niet. Ik was er ook niet zo mee bezig. En toen kwam over de eindtijd en over complotten en over heersers. En ik denk van, joh, ik zeg, ik ben vooral bezig momenteel juist om op Jezus te wijzen. Want er wordt gewezen naar die leraar, omdat die vindt dat het eindtijd is. Er wordt gewezen naar de regering, want die maken er een bende van. Er wordt overal gewezen, maar het geluid van Jezus, dat sneeuwde onder. Ik hoorde Jezus niet in de gesprekken. Ik hoorde niet nederigheid, ik hoorde geen zachtmoedigheid. Ik hoorde niet de vrucht van de geest, als het ware. En liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Nou, je kent het wel. Het was weg. Ik denk, waar is dat geluid gebleven? Hoe kan het dat de kerk, wat voor mij als een soort voorportaal is van het koninkrijk van God, wat straks gaat komen. Straks als Jezus terugkomt, dan geloof ik, dan wordt alles goed. Dan zal er geen tranen zijn, geen verdriet, geen pijn, geen honger, geen leed. Daar regeert de liefde. Maar de kerk mag nu al een soort verwijzing zijn van het koninkrijk. Wij zijn mensen van het koninkrijk. We zijn overgeplaatst van het duister naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. We zijn een nieuwe schepping. En in die kerk is iets te proeven van dat aanstaande koninkrijk. Dat is het geluid dat mensen zouden moeten horen. Maar ik krijg een heel ander geluid. Ik denk, hè? Hoe kan het dat de wereld ons meer vormt dan dat het koninkrijk van God doet? Dat is toch raar? Maar ook nog eens levensgevaarlijk. En zeker omdat we juist geroepen zijn om een zoutend zout te zijn en een lichtend licht. En waar zit dat hem in? Dat zit hem voornamelijk in hoe we lief hebben. Jezus zegt zelf, ze gaan proeven wie ik ben. Aan de manier hoe jullie elkaar lief hebben. Daar gaan ze mij ontmoeten. Niet aan je visie op de eindtijd, niet op je visie op Israël. Allemaal belangrijke dingen, daar mag je ook echt prima mee bezighouden. Maar daar hangt het niet vanaf. En wat vond ik nou in het gedeelte van in Korinthe 13? Ik was daar zelf ook mee bezig. Hoe werkt dat dan? En hoe sta je daar zelf dan in? En als je dan begint te lezen, als pak je de talen van alle mensen en die van de engelen. Dus dan, dat is misschien, daar klinken geestelijke zaken in door. Als ik de liefde niet heb, dan stelt het niet zoveel voor. En daarin proef je eigenlijk iets van Paulus, wat hij aan die Korintiërs schrijft. Jullie hebben dan al die gaven. Gaven misschien van genezing en een woord van kennis en noem het maar op. Maar als je de liefde er niet is, dan stelt het niet zoveel voor. En eigenlijk begint hij te morren, te prikken op die identiteit van die christenen. Die identiteit van die christenen, die vonden ze niet zozeer in Christus, maar in de gaven van de geest. Dat werd zoiets belangrijks. Dus aan de ene kant hadden ze al die super toffe dingen blijkbaar. Hadden ze alle toeters en bellen. Maar als je dan in die brief leest, er gebeuren dingen bij jullie Korintiërs. Man, dat verdraagt het daglicht nog niet eens. Jullie zijn trots op bepaalde dingen. Nou, ik spreek hier niet hoog van hoe jullie het avondmaal vieren. Het is een bende. Jullie hebben de liefde niet. Maar aan de andere kant, dan gaat hij verder. Had ik de gave te profiteren en geheimen, dus bepaalde kennis en noem het maar op. Als je de liefde niet hebt, dan stelt het niet zo veel voor. Maar ook de kennis. Al had ik alle kennis en doorgrondde ik alles. Je hebt ook kerken, die zeggen bijvoorbeeld iets van de charismatische, ja, die gaven van de geest. Dat overdreven gedoe. Nee, wij hebben de theologie. Theologie van de Pinkstergemeente, dat is flinterdun en daar klopt geen hout van. Maar wij hebben de kennis. En voordat je het weet, wordt die kennis iets van je identiteit, iets waar je prat op gaat. Met al je wijsheid en al je doorgronden van bijbelgedeelte. Ik kom zelf uit een, ik vertelde het net nog, ik kom uit een vergadering van gelovigen. Maar dan echt de old school version, de mannen en vrouwen apart. Vrouwen hadden een hoofddoek, mochten ook geen broek aan. Dus die moesten dan zwijgen in de gemeente. Geen instrumenten, want dat was ook van de duivel. Dus dat was een hele strikte toko. En die gingen prat op hun kennis. Er waren altijd bijbelstudies en dan kwamen er de oude neel, een fijn verdraad, de oude garde nog, ook allemaal, nog een aantal van dat soort broeders. En ik heb gewoon bij eerste hand gezien ook gewoon dat mensen buitengesloten werden door die kennis. Wij hebben de kennis, zo zit het in elkaar, dus die kerken, die kerken, die kerken, die kerken, dat is allemaal fout. Die zijn allemaal op weg naar verdoemenis. Want die hebben niet de kennis die wij hebben. En die kennis, die legt eigenlijk de werking van de geest plat. En zo wordt die kennis, en al die, Paulus noemt een aantal van die dingen, al verkocht ik mijn bezittingen, kan ook iets worden, goede dingen doen voor de ander. Dat kan iets zijn waar je jezelf een schouderklopje op geeft. En ik heb ze aan alle kanten meegemaakt. Aan de ene kant de kennis heb ik bij mijn ouders meegemaakt. Prat gaan op kennis, op wijsheid. En ondertussen de simpelste, het liefhebben, de zachtmoedigheid, volledig missen. Ik heb charismatische meegemaakt, die meer en meer wilden. Die wilden genezen, die wilden na de dienst even tussendoor misschien mensen opwekken. Of noem het maar op. Maar dat was super belangrijk. Mensen die hun identiteit vinden in het goede dingen doen. Altijd maar weer goede dingen doen. En daar eigenlijk ook iets uithalen van dit is nou geloven. Geloven is voor mij weten, geloven is voor mij een gaaf van de geest. Geloven is voor mij goed doen voor een ander. En dan kan je nog steeds de liefde niet hebben. En dat is voor mij verontrustende liefde. Want waar zit dat verontrustende nou in? Want dan kijk ik gewoon naar Jezus. Dan kijk ik naar Jezus. En hoe leeft Jezus liefde uit? Jezus gaat dan naar mensen toe waar de farizeeërs en de schriftgeleerden allang een mening en de rest van de samenleving een mening over had. Ik denk dat als Jezus nu had geleefd, dan had ik hem misschien ook niet zo'n toffe vent gevonden. Want hij gaat veel te lief om met die boeren. Of met die, of met die, of met de regering. Hij koos geen partij, hij had lief. Dat was wat hij deed. En niet een soort liefde van dat alles best is, nee, zeker niet. Hij was ook wel heel duidelijk. Maar de grond waarop hij dingen zei, het was altijd liefde. En dat vind ik vind dat een verontrustende liefde. Want Jezus zegt, jullie moeten lief hebben zoals ik heb lief gehad. Dat vind ik verontrustend, want dat tast mijn identiteit aan. Dat tast mij aan. Dat is een liefde. Aan de ene kant bezing ik die liefde. Wat geweldig dat u mij lief heeft. Iemand als ik, dat u mij ooit eens uit die put heeft gehaald. Dat u van mij houdt, dat ik dat mag zeggen. En tegelijkertijd kan het me ook verontrusten. Want het laat me niet los. Een geloof zonder daden, een geloof wat voortkomt ook uit een liefde, dat is een doodgeloof. Het gedeelte wat je las over Johannes staat ook, als we lief hebben met de mond, maar niet met daden, dan is dat niks. Dus die liefde is ook een hele confronterende liefde. Die doet iets met de kerk, die doet iets met mij, maar ook met kerken. Want als we als kerk hetzelfde geluid laten horen, dan getuigen wij helemaal niet van Jezus, maar dan getuigen we van onszelf. Dan getuigen we van onze eigen identiteit en wat wij allemaal belangrijk vinden. We zijn niet in dialoog met elkaar, maar in debat. En wat ligt er vaak onder? Dat ben ik. Als ik in die discussie over wat dan ook, kunt u tegenwoordig kiezen waar je voor of tegen bent. Dan ontmoeten we vaak de ander en dan vooral wat die ander vindt. Ik wil Jezus ontmoeten in die ander. Ik wil, ondanks dat we verschillen van mening, moeten we een gesprek voeren met elkaar waar Jezus regeert. Ik snap jou voor geen meter. Ik begrijp niet dat je dat kan kiezen. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Hoe ontmoeten we elkaar? Hoe kunnen we elkaar verder brengen naar Jezus? Hoe kunnen we... En dan gaat hij de liefde beschrijven. De liefde is geduldig en vol goedheid. Is geduldig. Nou, volgens mij het allereerste wat sneuvelt is geduld. Ik ben helemaal klaar met die gast. Ik ben klaar met jou, ik ben klaar met die. De gemeente is dé plek... is dé plek om leren lief te hebben. Want je zit met allemaal broers en zussen opgescheept waarvan je denkt, jongens, als ik het mocht kiezen, dan zou ik 2/3... Wat een irritante lui. Terwijl je zelf net zo irritant en vervelend bent. Maar het is altijd makkelijker bij de ander. Maar zo werkt dat. We hebben elkaar nodig om te kunnen groeien in de liefde. Juist deze tijd is een geweldige, louterende tijd. Want wat gebeurt er nu? We kunnen al die gedeeltes over de liefde lezen. We kunnen nog 10.000 jaar, 100.000 liedjes zingen over de liefde van Jezus. En we kunnen alle teksten die Paulus heeft geschreven, zijn broers en zussen en achter anderen belangrijker dan hijzelf. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat heeft corona nou laten zien? Dat na 10 jaar dat we doodgepreekt zijn, dat is een slecht... plat gepreekt zijn met over de liefde en over dit en dat. We komen onder druk te staan en wat gebeurt er? Het ikje komt boven. Onze eigen identiteit en wat we allemaal belangrijk vinden. Het is een louterende tijd. Hebben we lief? Ondanks de verschillen. Is Jezus proefbaar in ons midden? Dit zou de plek mogen zijn waar de wereld naar mag kijken. Dat ze een club mensen ziet die... En je zou misschien eens, als je met de voltallige club bent en je zou dit verdelen, je zou zeggen voor dit en tegen dat, dan krijg je kampen. Nou, dan sta je opeens tegenover elkaar en dan zie je, nee joh, sta je nou aan die kant? Nou, dat getuigt niet echt van intelligentie, hè, dat jij daar staat. Dan vind je wat van de ander. Maar dan is het zaak dat je elkaar vindt. En stel nou dat de kerk een plaats wordt waar we totaal van mening verschillen, maar dat daar die liefde regeert en dat je toch met elkaar verder kunt, onderweg. En dat de wereld kan kijken, daar is een plek, daar verschillen ze van mening over de meest uiteenlopende zaken, maar als je daar komt, dan proef je geen nijd, dan proef je geen bitterheid, dan proef je geen boosheid. Maar gek genoeg proef je daar iets van liefde. Een liefde die de mens niet zelf kan opwekken, maar alleen door de geest gegeven kan worden. Maar dat betekent een afsterven aan jezelf. Heer, hier ben ik. Met mijn grote gelijk, en met al mijn kennis, en met al mijn wijsheid, en al mijn inzichten. Want ik ben zo belangrijk. En Heer, ik moet het doen met allemaal mensen om me heen, die niet doorhebben dat ik gelijk heb. Super moeilijk mij. De bedoeling is dat je aan het kruis komt van jij. Je zegt, Heer, het gaat gewoon volledig niet om mij. Het gaat niet om mijn gelijk. Het gaat niet om mijn mening. Het gaat niet om tegen. Het gaat erom dat u zichtbaar wordt in mij. Hier ben ik. Hier heeft u dat mijn trots, mijn identiteit, wat ik zo belangrijk vind. Mijn religieuze identiteit. Dat ik dat heb gedaan, dat ik dat allemaal weet. Hier heeft u het. Ontmantel mij maar. En laat me alleen maar u laten zien. Breek af de wat er ook maar in de weg staat, zodat ik de ander echt kan omarmen. En het klinkt als een rooskleurig verhaal, maar dat is ongelooflijk ingewikkeld. En dan wordt die liefde verontrustend. En als je dan verder leest, er kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig. Je leest daar Jezus in. En Jezus kon ook uithalen, dat weet ik ook wel. En ik weet dat Jezus ook heftig kon zijn. Maar dat was niet zijn primaire staat, dat Jezus overal maar schoppend en een soort woedend er doorheen. Als hij woedend werd, dan moet je goed die context lezen binnen wanneer dat gebeurde. Maar niet om zomaar van alles en nog wat. Jullie mogen lief hebben zoals ik lief heb gehad. Dat is de lat. En Jezus, die de voeten van zijn leerlingen waste, van mensen die hem allemaal gingen verlaten, die hem allemaal in de steek zouden laten als het moment daar was. Petrus met zijn grote fanatisme en dat was zijn identiteit, die zou hem verloochenen. En Judas zat er ook nog tussen. En Jezus had hen allen lief. En hij waste van allen de voeten. Dat is liefhebben. Zo ga je met elkaar om. Dat is kerk zijn. Daarin mag je elkaar bemoedigen. Daarin mag je groeien. Dit is een oefenplaats van de liefde. Maar niet alleen voor jezelf. Zodat je dit ook weer uit kunt leven in een maatschappij die steeds harder wordt. Steeds verder. Steeds meer polarisatie. Steeds meer tegenover elkaar. Steeds meer meningen. Als we niet verder besmet willen raken met die woede en die bitterheid van de wereld, waarvan ik zei in het begin van de eerste coronaperiode, we reageren hetzelfde als de maatschappij. Paulus die juist zegt in de Romeinenbrief, wordt vernieuwd in uw denken. Iedere keer opnieuw is dit de oefenplaats. Ga die gesprekken aan. Dwars door de moeite heen. Zodat de wereld een groep mensen krijgt die geleerd heeft om lief te hebben. De liefde zal nooit vergaan. Op een gegeven moment zegt Paulus, toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Binnen de context van de preek wil ik hem zo oppikken. We worden geacht te groeien. Niet kind te blijven in ons geloof, maar ook niet als een kind te blijven in de liefde. Voor mij heeft een groeiproces alles te maken met het feit dat hij meer wordt en ik minder. Dat er dingen in mij mogen afsterven. En daarvoor is de liefde ook noodzakelijk. En daarvoor is de ander noodzakelijk. Anders wordt het weer een soort, dan wordt hier je eigen project. En oh ja, ik moet meer lief hebben en ik moet meer dat. En dan ga je weer, dan wordt het weer een soort religieuze handeling. De liefde is een ongelooflijk complex iets. Wat we alleen kunnen doen in de kracht van de geest, kijkend naar Jezus. En elkaar niet loslaten. In het vertrouwen, Heere Jezus, u bent het hoofd ook van deze gemeente. En ook van Boei 90, waar ik zelf kerk, waar we precies dezelfde discussies hadden. Dan maak je, wij moesten ook als raad, leiderschapsteam, keuzes maken. En dan krijg je mensen, ja, wat is dat nou, en jullie doen mee, en jullie doen dat dicht. Ja, en zelfs binnen het leiderschapsteam waren er verschillen. Voor, tegen. Als een soort splijtswam, maar we hebben ervoor gekozen, nee. Ja, we verschillen van mening. En we gaan niet elkaar proberen over te halen van ons gelijk. Weet je maar, hoe Heere Jezus Christus, voor het eerst in het leiderschapsteam, mag u regeren. Want als het daarom niet gebeurt, hoe kunnen we dan iets doorgeven en uitdelen? En we hebben met elkaar gebeden. En het was soms heftig. En dat mag ook. Als die heftigheid maar altijd dat vangnet van de liefde. Het is zo belangrijk. En ik geloof oprecht dat we... ik ben niet zo van, ik weet hoe het gaat lopen, de eindtijd en dit en dat. Maar ik zie wel steeds meer verharding. Amerika is een heel stuk verder, maar dat komt vaak komt er ook overgewaaid hier naartoe. Je hoort in de boerenprotesten, hoor je al stemmen vanuit Amerika, dat het ook steunen. En mij gaat het niet om wie er gelijk heeft of niet. Het gaat erom, wat zijn de geluiden? Is dat hardheid? Hoe kunnen we daar liefde brengen? En er is steeds meer scheiding. En hoe kan dat bezuin? Hoe kan Boei 90? Hoe kan een nieuwe rank? Maranatha, de Evangelische Kerk. Hoe kunnen wij als kerken, hoe kunnen we nou een ander geluid laten horen? En zijn we daar actief in? Juist nu kunnen we een licht zijn. Jongens, het is gitzwart. Laten we niet meegaan. Oh, het is allemaal, het is moeilijk. Ja, dat is het. En er is oorlog. En het is allemaal verschrikkelijk. Maar Jezus zei, maak je geen zorgen. Ik heb de wereld in de hand. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is wat we mogen doen. En of jullie nu klein zijn, het zal God een worst zijn. Wij zijn een heel klein clubje. En dan denk ik aan die jongen met die 5 broden en die 2 vissen. Nou, volgens mij kon Jezus daar best wel wat mee doen. Meen ik me nog te herinneren. Hij heeft maar één iemand nodig. Maar zijn we verwachtingsvol? En bidden we met elkaar, Heer, ja, het zijn ingewikkelde tijden, maar nu, juist nu, gebruik ons. Vernieuw ons. Maak ons tot die club waar die liefde van u proefbaar is. Ik denk dat daar de kerk toe geroepen is. En waar we echt in mogen gaan staan. Ik wil graag een gebed uitspreken. Ja, Vader in de hemel, grote God. Heere Jezus, u bent de koning, u bent de Messias. U bent de komende Heer, u bent gezeten aan de rechterhand van God. En u is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. En almachtige God, als u voor ons bent, wie of wat kan dan tegen ons zijn? Heer, u zult ons nooit verlaten. U zult ons nooit maar aan laten rommelen. U heeft uw geest gegeven, zodat we niet als wezen zouden achterblijven. Jezus, u bent het hoofd van uw kerk. Het is uw kerk, niet de onze. Het is uw missie waarin we mogen bijdragen. En Heer Jezus, u roept ons op om liefde te hebben. Heer, en liefde is ingewikkeld. Kennis of al die andere zaken, daar hebben we nog een zekere mate van controle over. Daar kunnen we iets mee, daar kunnen we nog voor werken. Maar de liefde, Heer, zet ons een klein beetje onder druk. Zet ons tegenover de ander die we irritant vinden. En de liefde die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Heer, vergeef ons. Vergeef de kerk in Nederland. Vergeef mij. Heer, als ik veroordelend was. Als ik alleen maar ging praten en denken en oordelen vanuit mijn eigen kaders en vanuit mijn eigen wetenschap of wat ik dacht te weten. En de ander eigenlijk niet echt meer zag, alleen maar als tegenstander. Terwijl u zegt, heb lief. Zoek elkaar op. Wees de minste. Wees zachtmoedig. Wees geduldig. Praat, denk, handel, maak keuzes op zo'n wijze dat ze mij zullen zien. Dat ze zullen proeven dat ik in jou regeer. Heer, vergeef de kerken dat we dit geluid niet hebben laten horen. Vergeef ons, Heer, dat we vaak op dezelfde manieren hebben gehandeld. En kom, vernieuw ons denken. Kom, Vader in de hemel, als de tijden ingewikkelder worden. Mensen steeds meer tegenover elkaar staan. Grote God, gebruik uw kerk opnieuw en opnieuw en opnieuw om uw licht te laten schijnen. Maak van ons die gemeenschap van liefde. Als kinderen van de Allerhoogste God, wie liefde is. Heer, dat we zullen stralen als lichtende sterren, te midden van het duister, zegt Paulus. Heer, geef ons moed om los te laten die dingen die wij zo belangrijk vinden, omwille van onszelf. En leer ons om u te omarmen, om kwetsbaar u te volgen. Heer, ik bid ook op dit moment dat als we misschien wel aangesproken worden in ons hart, misschien ons ook dingen voor de geest kunnen halen, dat we gesprekken hebben gevoerd, meningen eruit hebben geschopt, anderen hebben geoordeeld en beoordeeld en veroordeeld. Heer, dat we dat bij u mogen brengen. Dank u wel dat u ons wilt vergeven. Leer ons om genadig te zijn. Kom, vernieuw ons hart, vernieuw ons denken. Heilige Geest, help ons om meer op Jezus te doen lijken. Breng vernieuwing, alstublieft. Tot eer van uzelf. Tot bekendmaking van wie u bent, Heer Jezus Christus. Tot bekendmaking van uw Koninkrijk. Dat smeek ik u. In Jezus' naam. Amen.